Gemeente, na de schriftlezing zal ik een korte inleiding houden en daarna zullen wij zingen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan hoofdstuk 21, vanaf vers 1 tot en met vers 17. Dus Matteüs 21, vanaf vers 1 tot en met vers 17. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, gaat heen in het vlek, het dorpje, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en brengt ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van nodig heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, zegt de dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig, en gezeten op een ezelin, en een veulen zijnde een jong, ener jukdragende ezelin, en de discipelen heen gegaan zijnde en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen, legden hun klederen op dezelve en zetten hem daarop. En de meeste scharen verspreidden hun klederen op de weg, en anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna, de zonen Davids! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, wie is deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel, en keerde om de tafels van de wisselaars en de zitstoelen van degenen die de duiven verkochten. En hij zei tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende, Hosanna de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk en zeiden tot hem, hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zei tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen? Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. En hen verlatende, ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnachtte aldaar. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek die vindt u vooral in de versen 10 tot en met 17. En als thema boven de preek wil ik zetten vanavond, Gods Koninkrijk breekt aan. Ten eerste de vraag, wie is deze? Ten tweede het antwoord, het is de Heere. En ten derde opnieuw de vraag, wie is deze voor u en voor jou? Gods Koninkrijk breekt aan. Ten eerste de vraag, wie is deze? Ten tweede, het antwoord, en dat zal het grootste deel van de preek beslaan, het is de Heere. En tenslotte de vraag, wie is deze voor u en voor jou? Gemeente, die vraag, wie is deze, hebt u die wel eens gesteld? Of weet u het al, wie deze is? U zegt, ja, daar kan ik op zich wel ja op zeggen. Want dat weet ik uit de evangeliën, uit Matteüs bijvoorbeeld. Immers, daar lezen wij veel over de Heere Jezus. Daar staat Hij centraal. En toch, gemeente, hoeveel wij ook weten, Veel weten wij ook niet. Waarom? Omdat we over veel dingen heen lezen. En dat is begrijpelijk. Maar die het beeld van de Heer Jezus voor ons wel veel scherper kunnen maken. En dat lijkt me wel de bedoeling, is dat het verlangen van uw hart, om hem scherper in beeld te krijgen wie de Heer Jezus is. Dat het om hem gaat. Dat we hem kennen, maar ook steeds meer kennen. Dan gaan we de Bijbel lezen met de vraag in het achterhoofd, in het hart: wie is deze Heere? En de evangelisten, kinderen, dat zijn de vier, hè? Dat weten jullie wel. Vier evangelisten, dat is Matthäus, en dat is Marcus, en dat is Lucas en Johannes, geven daar antwoord op deze vraag. Wie is deze? Wel elke evangelist, want ja, je vraagt je natuurlijk af, waarom 3 keer hetzelfde verhaal in de Bijbel? Dat lijkt me toch onnodig. 1 was genoeg geweest, toch niet? Want elke evangelist belicht de Heer Jezus weer vanuit zijn eigen invalshoek. Heeft eigen kenmerken. Er zijn overeenkomsten tussen de evangeliën, maar er zijn ook verschillen. En die verschillen, als je die gaat zien, dan ga je ook begrijpen wat voor bedoeling de evangelist heeft met zijn evangelie. Het is bijvoorbeeld opvallend dat Marcus en Lucas Joodse gebruiken niet uitgebreid uitleggen. Zij doen dat wel. Blijkbaar schrijven zij aan een publiek wat daar niet bekend mee is. Matthäus doet dat niet. Die legt niets uit. Daarom denken we dat Matthäus zijn evangelie geschreven heeft aan Joodse christenen. En u begrijpt wel, als een Jood een volgeling werd van de Heere Jezus, dan had hij wel wat uit te leggen. Want de rabbies in de synagoge, die zeiden dat Jezus niet de Messias was. En als je christen geworden was, beleed je dat juist wel. Hoe ga je dat dan uitleggen? Dat de Heer Jezus niet een profeet is die in het rijtje van alle andere profeten past. Maar dat hij daar ver bovenuit stijgt. Dan kun je niet aankomen met, ja, dat voel ik gewoon. Nee, daar raakt niemand van overtuigd, toch? En wat Matthäus doet, gemeente, is dat hij dit evangelie, dat ongeveer in het jaar 60 geschreven is, dit evangelie schrijven om deze Joodse christenen te helpen. Om helder te krijgen, waarom is de Heer Jezus de Christus? Waarom de Messias? Daarom komen we ook 14 keer in het evangelie van Matthäus tegen de volgende woorden. We hebben het net ook gelezen. Dit is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeten. We lazen dat net bijvoorbeeld in vers 4 van dit hoofdstuk. U begrijpt wel, als Matthäus citeert uit het Oude Testament, dat was ook de Bijbel die de Joden gebruikten, dat dat heel overtuigend is. Als bijvoorbeeld de Heer Jezus in Gethsemane is en Petrus een uithaal doet met zijn zwaard en dat oor eraf hakt, dan zegt de Heer Jezus tegen hem: terug dat zwaard, Petrus. Want hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Nou, gemeente, u begrijpt dat een Jood hiermee geholpen is. Overtuigend. Dat het Oude Testament een venster is op de Heer Jezus. Dat is soms best wel eens moeilijk om dat te vinden. De Christus der Schriften. Maar we zullen vanavond merken dat er veel aanknopingspunten liggen in het schriftgedeelte wat we voor ons hebben. En dat dat het beeld van de Heer Jezus scherper maakt. Zodat we het gaan nazeggen. Dit is hem. Het kan niet missen. Hem moeten we hebben. Opdat wij geloven zouden, gemeente. Dat hij gekomen is, zoals hij zegt, om de wet en de profeten te, niet af te schaffen, maar te vervullen. zodat we het oude, de zonde, de vloek, het oordeel, achter ons kunnen laten en in Christus het nieuwe aanbreekt. Ziet, in hem is al het oude voorbij gegaan. En ziet, het is nieuw geworden. Daarom twee reacties ziet u zometeen, maar ook vanavond, als u straks naar huis gaat, tijdens de preek. Twee reacties. Mensen die vallen voor deze koning. En mensen die vallen over deze koning. Voor wie hij een struikelblok is. Mensen die hem erkennen als koning. En mensen die hun eigen koninkrijkje niet los willen laten. En tot de Heer Jezus de toevlucht nemen. Daarom vanavond de vraag aan u en aan jou vanuit dit schriftgedeelte. Wie is deze voor u en voor jou? Gemeente, de overvolle stad Jeruzalem, dat zich voorbereidt op het Pascha, is in rep en roer. Zojuist is een man, rijdend op een ezelsveulen, over een loper van kleden en van palmtakken, de stad binnengekomen. En nog steeds in die smalle straten van Jeruzalem zingen de mensen en de kinderen: Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Massa's mensen volgen, omstuwen deze man, de zoon van David. Hij, op dat ezelsveulen, die man. Als een schokgolf gaat het door die smalle straatjes van Jeruzalem heen. Men kijkt elkaar aan en zegt: wie is deze? Weet jij het? U? En gaandeweg druppelt het antwoord van de menigte die Jezus gevolgd is van over de Jordaan, via Jericho, richting Jeruzalem, vanaf de Olijfberg, zo de stad is binnengekomen met Jezus. Gaandeweg druppelt het antwoord van de menigte de stad binnen. Deze is Jezus, de profeet, uit Nazareth in Galilea. Een gemeente, let op wat Matthäus dan doet. Direct volgt, en Jezus ging in de tempel Gods. Dus de profeet, ingehuldigd als koning in de stad van David, gaat nu de tempel binnen. Wie is deze? Zo op het oog valt er niets op als we dat lezen. Maar als u de Bijbel een beetje kent, gaat er wel een lampje branden. Want juist door direct te zeggen, en Jezus ging de tempel Gods binnen, verwijst Matthäus naar een profetie. En als we die gelezen hebben, hebben we direct het antwoord op de vraag: wie is deze? Maleachi 3. Maleachi 3, vers 1. Zie, ik zend mijn engel, mijn boodschapper, die voor uw aangezicht de weg bereiden zal. Even stoppen. Matthäus heeft deze woorden al geciteerd. Tot hier, verder ging hij niet. In hoofdstuk 11, vers 10, legt Jezus uit aan de menigte wie Johannes de Doper eigenlijk is. En dan citeert de Heer Jezus deze woorden. Deze is het van wie geschreven staat: ziet, ik zend mijn engel die voor uw aangezicht de weg bereiden zal. En dan stopt het. En wat Matthäus nu doet, hij pakt de pen weer op, de draad weer op, En hij gaat verder lezen. En snellijk zal tot zijn tempel komen. Die Heere die gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds. Naar wie jullie zo verlangend uitzien. In de welke gij lust hebt. Zie hij komt. Zegt de Heere der heerscharen. We hebben nu het antwoord op de vraag. Wie is deze? Het is de Heere. De Heere zelf. Dus die man daar rijdend op dat ezelsveulen, die als koning is ingehuldigd, van wie de mensen zingen de zoon van David, en zeiden, dit is de profeet, hij is de Heere. En zo staat hij daar, op de drempel van het huis van God. Nee, niet zomaar iemand dus. Dat is dus iemand waarop je je verkijkt. Het is de Heere zelf. En houdt u Malachi 3 nog maar even open. Want in de tempel kijkt hij rond. Hij staat als het ware in de poort van de tempel als de huiseigenaar. Kijkt om zich heen, ziet handelaren die hun posities al hebben ingenomen voor de grote marktdagen, voor het paasfeest. Hier en daar wordt druk onderhandeld. Dieren verkocht, duiven, runderen, schapen gaan voor woekerprijzen over de toonbank. En enkele priesters lopen langs de handelaren om staargeld op te halen voor die dag. Andere priesters zijn bezig om de dagwinst af te romen van de opbrengst. Rijen pelgrims, ziet u dat, staan voor de wisselkantoren, de tafels waar geld gewisseld kon worden. Want tempelbelasting moest er betaald worden. En als we toch in Jeruzalem komen, dan doen we het ook nu. Maar je kunt niet aankomen met de gewone munt, want er staan afbeeldingen op. En je mag geen afbeeldingen maken volgens het tweede gebod, volgens de rabbijnen. Dus dat geld kun je niet gebruiken voor de tempelbelasting. Moet je inwisselen tegen die drachmen waar geen afbeelding op staat. Maar dan moet je wel wat flink wat geld voor neertellen. En de winst, dat begrijpt u wel, die gaat in de zak van de priesters. Het is een winstgevend bedrijf geworden, het huis van God. Een goed lopende economie. En nu staat hij daar. De Heere van de tempel. Malachi 3. Ik zal tot een oordeel naderen. Ik zal een snelle getuige zijn. Tegen hen die zwakken uitbuiten. Armen en vreemdelingen onrecht doen. Hun eigen zak vullen. Jullie beroven mij. Heer, en plotseling als een snelle getuige gaat hij aan het werk en oordeelt hij. Hij drijft ze uit, allen die kopen en die verkopen in de tempel. Die hele veemarkt, de deur uit ermee. En als hij bij de tafels van de wisselaars komt, kiept hij ze zo om. En het zilver rolt over de tempelvloer heen, rinkelend weg. En de duivenkooien zet hij open. En ondertussen roept hij, hoort u het? Hij roept. Er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genoemd worden. Maar jullie hebben het tot een kuil van moordenaren gemaakt. Een rovershol. Schriftgeleerden en overpriesters deinzen wat terug, kijken op een afstand toe. Maar het is alsof de Heer Jezus zegt tegen al die luisteraars. Er is geschreven, een huis van gebed, rovershol, moordenaarskuil. Waar dan? zomaar een stukje tekst, hè, weggeknipt uit een profetie van het Oude Testament. Jeremia 7, vers 11. Met de bedoeling, lees eens verder. Het is maar een klein stukje, maar u moet verder lezen. Dan begrijpt u wat hier gebeurt. Dan krijgt u antwoord op de vraag, wie is deze? Dan wordt de tekst uit Jeremia 7 een venster op de Heer Jezus. Laten we maar eens beginnen bij vers 1 van Jeremia 7. Ziet u hem daar staan in opdracht van de Heer, de God van Israël, Jeremia de profeet. Waar moet hij gaan staan? In de poort van het huis des Heren. Waar staat de Heer Jezus nu? Ongeveer op dezelfde plaats. En hij moet in de naam van de Heren uitroepen dat God alles wat daar gebeurt ziet. Vers 11b van Jeremia 7 zegt, ik heb het ook gezien, spreekt de Heere. Het is een rovershol geworden. En dan heel concreet in vers 6 en 9, daar staat, er wordt afgoderij gepleegd. De mammon staat op nummer 1. Nou, wat is hier aan de hand? U ziet geen afgodsbeeld, maar die staat op 1. En de zwakke in de samenleving wordt onrecht aangedaan, zegt Jeremia. Wordt uitgebuit. Dat is wat hier gebeurt in de tempel. De onschuldige wordt gedood. Waar dan, zegt u? Ik zie niks. Wordt er iemand vermoord in de tempel? Nog niet. Nog een paar dagen wachten. En dan wordt de onschuldige, de Heer Jezus Christus, vermoord. Zijn bloed vergoten. En dan roepen ondertussen, terwijl we daarmee bezig zijn, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. En juist door maar een flart uit dat hoofdstuk te nemen, nodigt de Heer Jezus dus uit om verder te lezen. Want wat staat er in dat 11e vers en 12? De tempel zal worden verwoest, zoals het heiligdom in Silo. Dat staat daar. Dus wat kondigt de Heer Jezus hier aan? Gemeente, de verwoesting van de tempel. Op deze plaats. Alsof hij, terwijl het geld waardeloos over de vloer rolt, zegt, het is afgelopen. Het oude is bijna voorbij. En als wij ook verder lezen in Matteüs 21 bijvoorbeeld, in het stukje wat hierna precies komt, dan zien wij dat ook. Dan zien we dat de Heer Jezus voorbij een vijgenboom loopt en daar een vrucht zoekt, maar niets vindt. En dan de vijgenboom vervloekt. Die vijgenboom verdort ter plekke tot in de wortel. Israël, de tempeldienst, is die vijgenboom. Geen vrucht. Hoe weet ik dat? Omdat in het hoofdstuk na Jeremia 7, dus hoofdstuk 8, het 13e vers, het volgende staat. Ik zal hen lieden wegrapen, spreekt de Heere. Waarom? Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. Het is bijna voorbij. Een moordenaarskuil. Hier wordt niet meer gebeden. Dit is een soort onderkomen waar plannen worden beraamd om iemand te vermoorden. En wie is dat? De Heere. De Heere zegt hier, weet, het oordeel komt. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Uw huis worden u woest gelaten. Het oude is bijna voorbij. En dan, gemeente, en dan? Dan komt er ruimte voor het nieuwe. En dat is precies dat andere stukje wat de Heer Jezus citeert. Dat komt uit Jesaja 56 en daarvan het 7e vers. Mijn huis zal een huis des gebeds genoemd worden. Zomaar een stukje weer weggeknipt uit die profetie. Met de bedoeling, slaat eens open, lees eens verder. En dan begrijpt u wat hier gebeurt. En ten diepste krijgt u dan weer antwoord op de vraag, wie is deze? Een venster op Jezus. Laten we er eens doorkijken, gemeente. Jesaja 56, wat gebeurt daar? Daar worden mensen bemoedigd die er helemaal niet meer bij horen. Die horen er niet meer bij. Vreemdelingen, wie? De volken, de heidenen. En wie nog meer? De gesnedenen, de ontmanden. Dat is de moorman uit Ethiopië. Mochten niet offeren, mochten niet bidden, hadden een ruimte op het voorhof van de heidenen, maar dat stond nu vol met handelswaar. Ze konden daar niet in alle rust bidden. En wat dacht u van de blinden en de kreupelen? Die konden ook geen priester worden. Maar Jesaja zegt, dit zal veranderen. God zal in het nieuwe verbond niet meer uitsluiten, maar insluiten. Ik zal hen ook binnen mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van de zonen en van de dochters. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. Zo ook de vreemdeling, de heiden. Ik zal hen brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen mij aangenaam zijn. Op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. In de tijd van de Messias zullen de muren worden neergehaald. En de volken toestromen. En zij die er niet meer bij horen, de blinden, de kreupelen, de vreemdelingen. Gemeente, en daar zien we nu al een lichtstraal van, hier op dat tempelplein. Kijk maar eens in vers 13 en 14 van ons schriftgedeelte. Daar komen blinden, ziet u dat? Blinde mensen en kreupelen tot Jezus. En hij geneest hen. Tot Jezus komen zij. De Heere van de tempel. Ja, wat zeg ik? De tempel zelf. Want in hem komt alles tot vervulling. En is de tempel niet meer nodig. En zij begrijpen het, al zijn ze blind. En die kreupelen, die wijst de blinde de weg. En de blinde die ondersteunt de kreupelen, ziet u dat? Om maar bij Jezus uit te komen. Nee, ze hebben geen boodschap aan de boze blikken om hen heen. Die boze gezichten, als ze die kunnen zien. Ze laten zich door niemand tegenhouden. Nee, ze gaan naar de Heere toe, naar Jezus. Hij is de koning van Israël. Hij is de zoon van David. En hij is de Heere, onze heelmeester. In hem is al het oude voorbij. Ziet maar, de blinde ziet en de kreupele die springt als een hert. Daar bij hem, gemeente, gebeuren wonderheden. Daar stroomt de vrede van God, die we zijn kwijtgeraakt, weer terug in het hart bij God vandaan. Daar worden voor het eerst aan de voeten van Jezus brandoffers en dankoffers gebracht, tot eer van de God van Israël. Daar zal de blijdschap het hart van de vromen strelen, als zij mij zien, verlost van smart en pijn. Gemeente, in dat gaan tot Jezus, zoals deze blinden en kreupelen, maar ook vandaag, in het gaan tot deze Jezus, die de Heere is. Kunt u het van harte meezingen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Daar kunt u buiten hem nooit zingen. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Wie is deze? Ziet u het? Hij is Jezus, de profeet uit Nazareth, de zoon van David, de koning van Israël, ja, de climax, de Heere zelf. In hem is het gedaan met al het oude. Dus hier gebeurt veel meer, gemeente, dan we op het eerste gezicht zouden zeggen. Want in Jezus Christus breekt het koninkrijk van God aan. Daar worden de gevangenen losgemaakt. Gebondenen worden bevrijd. Die blind waren gaan zien. En die kreupel waren, die lopen nu. Daar is alle gebondenheid opgeheven die door de zonde in de wereld is gekomen. Daar is vrijheid, enkel vrijheid om God te dienen naar hartelust. In de Heer Jezus spreekt er een werkelijkheid aan, gemeente, die lijkt op de verlossing uit Egypteland. Daar lijkt het op. Daar zat Israël gebonden in het slavenhuis van Farao. En God zag het. Daar hangt het vanaf. Daar hangt het vanaf. God zag hun angst en tranen aan. En wat deed God? Hij zegt tegen Mozes, ik ben neergekomen. Hoort u dat? Ik ben neergekomen van boven naar beneden. En waarom, Heere? Om mijn volk te verlossen. Een volk dat gebukt ging en zichzelf niet kon verlossen. Toch? Konden ze niet. God deed het. Maar niet voordat het bloed van het paaslam gevloeid had. Dat eerst. Daarna verloste hij hen met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Leidde hen tot de Rode Zee. Ja, baande door die woeste baren en brede stromen een pad voor zijn volk. En toen ze de voet aan de overkant zetten, gemeente, kon ze niet meer terug. Ze keken om. En ze zagen de muren van water instorten. En Farao met zijn ruiters verdrinken. Wie deed dat? God. Kijk, daar is al het oude voorbij. Als God verlost, daar is alles nieuw geworden. Daar wordt een loflied geboren in het hart. Ze begonnen te zingen daar aan die overkant. In dat nieuwe daar. Wie? Mozes, het lied van Mozes. Het wordt straks ook in de hemel gezongen. Maar dan ook van het lam. Een heerlijke lofzang. Ik zal de Heere zingen. De Heere is mijn kracht. Mijn lied. En hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God. Hij heeft Farao met zijn ruiters in de zee verdronken. En gij leidt uw volk door uw weldadigheid, dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtjes door uw sterkte tot de liefelijke woning van uw heiligheid. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Gemeente, die lofzang. Naar de verlossing door God. Waarom noem ik dat? Ik zal het u uitleggen. Het is niet zomaar een uitstapje. U ziet in vers 15 het woord wonderheden staan. Want die schriftgeleerden zien de wonderheden die op dat tempelplein gebeuren. Blinden worden ziende en de kreupelen gaan lopen. Dat zijn wonderen. Hè? Dit woord staat maar één keer in het Nieuwe Testament. Eén keer. In het Grieks. Dat is hier. Kijk, het woord wonderheden wordt wel vaker gebruikt, maar niet dit Griekse woord. Waar het wel veel staat, en dat helpt ons, dat is in het Oude Testament in de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar staat het heel veel. En als daar dat woord gebruikt wordt, gemeente, waar gaat het dan altijd over? We hebben het net gezongen in Psalm 105. Over de wonderlijke daden van God in de verlossing van zijn volk uit Egypte. Daar gaat het over. Gods grote daden. Gods goede tierenheid. Dat God is neergekomen. Dat is wat hier gebeurt. U ziet daar de Heere staan op het tempelplein. U ziet hem huishouden daar in zijn eigen huis. Orde op zaken stellen, oordelen. Maar u ziet hem ook blinden genezen, kreupelen genezen. Daar gebeurt zoveel, gemeente. Hier is de Heere. En in hem wordt de vijand verslagen. En zijn volk bevrijd. En het duurt eventjes. Maar dan klinkt er een lofzang. Luister maar. Hoort u het? Het wordt wat stiller op het plein. En ineens horen we de kinderstemmen. Hosanna. De zoon van David. Die kinderen die zingen. Ze zingen maar door en ze springen rond in de tempel tussen al die mensen door. En die omgekeerde tafels. Wat een vreugde voor de aard. Wat een zegen is deze. Wie? Jezus. De Heere. De zoon van David. De koning van Israël. De profeet. Ja, alles. Het is alsof hier de zang bij de Rode Zee klinkt. Alles is nieuw geworden. Ziende op Jezus. Het koninkrijk van God is doorgebroken in deze duistere wereld, in hem. Het is waar, niet iedereen ziet het zo. Nee. Ja, vreemd, blinden wel. Blinden zien het. Kreupelen ook. En kinderen. Maar niet iedereen valt ervoor. Velen struikelen over hem. Ze willen zich niet overgeven aan hem. Blijven liever in het oude hangen. Blind. Al zien ze. Hoor maar, er komen schriftgeleerden aan gelopen. Overpriesters en hun gezichten spreken boekdelen. Geïrriteerd komen ze bij Jezus aan en zeggen: Hoort u niet wat deze kinderen zingen? Jawel. Zegt de Heer Jezus. Hebben jullie nooit gelezen? Uit de mond der kinderen en der zuigelingen. Hebt gij uw lof bereid geschapen. Zomaar weer een oud-testamentische tekst, ziet u. Een venster op wat hier gebeurt. Alsof de Heer Jezus wil zeggen: wil je weten wat hier gebeurt? Lees Psalm 8 even. Dan weet je het. Nou, wat staat daar? Dit. Heere, onze Heere. Hoe heerlijk, wonderlijk, dat is dat woord, wonderheden. Hoe wonderlijk is uw naam op de ganse aarde. Uit de mond van de kinderen en de zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. Waarom? Omwille van uw tegenstanders. Om een einde te maken aan de vijand en aan de wraakzuchtige. Wie is dat? Wie is die wraakzuchtige, die vijand van de Heer Jezus? Dat is de Satan, die helse farao. En het is alsof de Heer Jezus zegt tegen deze mensen: gaan jullie nou in zijn kamp staan? Het kamp van de tegenstander. In uw verzet tegen Jezus. Weet u dat u zich dan verzet tegen uw verlossing? Bent u zo blind, gemeente? Zingt u niet mee met deze kinderen? Ziet u niet dat hij de Heere is? Dat hij zich tegen hem verzet, geen vrede zal hebben? Dat u dan eeuwig in de duisternis blijft? Omdat hij het licht is. Gemeente, die ernst in de preek vanavond. Het is niet zomaar een vraag: wie is deze? Het is ook niet zomaar een antwoord wat we hebben gekregen om eens even over na te denken. Nee, het is een vraag aan uw hart en aan jouw hart. God is neergekomen om zijn volk te verlossen. Om met het oude af te rekenen en zijn koninkrijk te vestigen. De kreupelen en de blinden die kwamen en die zagen het en werden verlost. God schiep een nieuwe lofzang in de kindermonden. En er was verzet. Mag ik dan vanavond eens vragen aan jou en aan u: wie is deze voor u en voor jou? Cruciale vraag. Hij is in ons midden vanavond. De Heere. Is hij uw Heere? Jouw Heere? Wat zegt u? Nee? Waarom dan niet? Ik ben blind. Ik zie niet. Ik zie hem niet. Ik zoek naar hem, maar ik vind hem niet. Ik ben al zo oud. En ik heb zo lang gezocht. Maar ik heb hem niet gevonden. Blind. Ik weet niet hoe ik bij hem moet komen. Zal ik u wat vertellen? Ik ben kreupel. Zullen we samen gaan? Dan help ik u. En jou om bij de Heer Jezus te komen. Ik zal u bij de hand nemen vanavond. Hij geeft blinden het gezicht weer terug. Je geeft de Heilige Geest zo'n mooi venster op wie de Heer Jezus is. De zaligheid, gemeente, is in geen ander. En u wordt niet teleurgesteld. Nee, hij stuurt u niet weg. Dat denken we wel, omdat we zo slecht zijn. Maar hij stuurt ons niet weg. Dat deed hij hier ook niet. Hij geneest u van uw blindheid. Van uw kreupel zijn, dat strompelen door het leven. Hij neemt u aan zoals u bent. Dat is het evangelie. En hij maakt alle dingen nieuw. Het oude is voorbij. Maar u zegt, ik ben kreupel en ik ben een vreemde. Ik ben een moordenaar. Ik ben een overspeler. Ik ben een huichelaar ook. Net als die schriftgeleerden. Ik ben een egoïst. Tot in diepste van mijn hart. Ik ben heel druk met mijn bedrijf, met mijn carrière. Met mijn werk. Dat heeft mijn hart. En daarom niet tot Jezus gaan, gemeente. Alles bij het oude laten dan. Wilt u dat? Jij? In het kamp van de tegenstander blijven, van de Satan, die het allang verloren heeft. Die wraakzuchtige, die vijand van God. Het is dat tweeën één. Of alles achterlaten en tot hem gaan met uw blindheid en kreupelheid en wat dan ook. Of bij de schriftgeleerden en fariseeën komen staan en blijven staan. Kijk, dan kunt u een hele trouwe kerkganger zijn, zeker. U kunt de kerkbank verslijten. Maar u staat nog steeds aan de verkeerde kant. U leeft in ongeloof. U verwerpt uw Here. Uw tempel moet overeind blijven, hoe godsdienstig u ook bent. Misschien druk met anderen de maat nemen. Maar het zelf met geen vinger aanraken. Zoals de schriftgeleerden. Vrees dan, gemeente. Vrees dan. Het is niet zomaar iemand die u verwerpt. Het is de Heere. En Jezus spaart u dan niet. Als u zich blijft verzetten en jij. Want hierna vervloekt één woord van Jezus de vijgenboom. En hij verdort direct. Dat zal gebeuren als u zich niet bekeert. Kus de Zoon, gemeente, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Maar gemeente, wat is het heerlijk, hè? Om te horen dat God zelf voor zijn lof en eer zorgt. Hij schept het loflied in onze mond. Kijk maar naar die kinderen. Kinderen, heb je dat gezien? Heb je het gehoord, dat zingen van die kinderen op dat plein? Ze zongen van Jezus, hoorde je dat? Van de Heere Jezus. Blij sprongen ze door de tempel heen en ze wezen, Hosanna, de Zoon van David, deze is het. Doe het ook maar, kinderen, doe het ook maar. Zing maar veel van de Heere Jezus, doe het maar. En laat al die mensen maar praten. Die het misschien gek vinden dat je dat doet. Die zelf niet luisteren. Gewoon doorzingen. De Heere Jezus zegt. Die is er blij mee, wist je dat, kinderen? Die is er blij mee, echt. Als je van de Heere Jezus zingt. Hij zegt, laat de kinderkens tot mij komen. Verhindert hen niet. Want van jullie is het koninkrijk der hemelen. Jongelui. Je krijgt altijd te maken met verzet. Als je tot de Heere Jezus gaat. Als je hem als koning eert. Als je voor hem neervalt. Als je voor hem gaat. Als je van je heiland zingt. Die je verlost heeft. Niet naar luisteren. Je leven aan hem toewijden. Hij is het waard. Van hem zingen, doe maar. Van hem spelen op je instrument, geeft niet. Van hem spreken, het is goed. Ze hebben mij gehaat, zegt Jezus. Ze zullen jou, u ook haten. In hem, door het geloof in hem en de toevlucht nemen tot hem, voor het eerst en weer opnieuw, steeds weer opnieuw, hè, is het oude voorbij, gemeente, echt voorbij. Hij is het lam dat geslacht is, waardoor het volk uit Egypte wordt geleid en achter zich kan laten. Hij is de Rode Zee, waar God zijn volk doorleidt tot in het nieuwe en waarin de vijand verdrinkt. In hem is het nieuwe aangebroken. Dat is vanavond de boodschap. Ziet u het? Ziet u dat hij het is, de Heere, de Emmanuel. De God met ons. Kan niet, hè? Kan niet. De heilige God met zo'n zondig mens als u en ik ben. Maar in hem kan het. In hem is het zo. Daar begint Matthäus zijn evangelie mee, in 1 vers 23, Emmanuel. En wist u dat hij daar zijn evangelie mee afsluit, alsof hij zegt, daar gaat het om. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld, Emmanuel. Gemeente, weet u, klein dingetje nog. De Heer Jezus heeft in vers 17 de tempel weer verlaten. Hè? Is weer weggegaan. En in hoofdstuk 23, dat viel me op toen ik doorging lezen. In hoofdstuk 23 gaat hij het gesprek nog een keer aan met de schriftgeleerden en fariseeën. En daar staan er heel veel vloekspraken op hen. Weet u wat hij aan het einde zegt? Het allerlaatste vers van het hoofdstuk, 23. Hij zegt, want ik zeg u. Gij zult mij van nu aan niet meer zien. Totdat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Opvallend, hè? Dat lied van de kinderen is niet af. Het is maar een klein stukje. Waar is de rest? Dat komt nog. Dat komt nog. De dag komt dat de Heer Jezus zal terugkomen naar zijn volk Israël, dit oude bondsvolk, als de koning van Israël. En dat hij als zijn volk omringd wordt door de vijanden, opnieuw zal neerkomen om hen te verlossen. Dan zal de rest gezongen worden. Door het hele volk van de Joden, massaal, gezegend is hij, die daar komt in de naam des Heren, gemeente. Is hij uw Heere? Is hij uw Heere? Laten we dan met verlangen bidden om die dag. Kom, Heere Jezus. Kom haastelijk. Maranatha. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 43, het vierde vers. Wie in Christus of tot Christus de toevlucht neemt, die kan dat van harte echt meezingen. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, vers 4.